Broeders en zusters, het zal u niet ontgaan zijn dat enkele weken geleden de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham is overleden. En zijn leven heeft mij altijd enorm geïnspireerd. En ook zijn sterven heeft mij bezig gehouden. Deze man is voor vele duizenden mensen tot zegen geweest. En wat ik vooral heel bijzonder vind is dat hij niet alleen goed begonnen is, maar dat hij ook goed geëindigd is. Hij heeft het geloof tot het einde toe vastgehouden. Hij heeft meer dan 60 jaar in trouwe dienst gestaan als een Heer en Heiland. Ik geloof in meer dan 185 landen het evangelie gedeeld. En pin me niet vast op 100.000 mensen, maar naar schatting heeft hij 2,2 miljard mensen bereikt met het evangelie. U zegt, nou dat staatje dat is echt Amerikaans, dat had je hier in de Veenendaal niet hoeven te vertellen. Maar het zegt toch wel iets van de toewijding van deze broeder. En vooral van de trouw tot het einde toe. En ik als jonkie in het leger van de Heer, kijk daar in zekere zin tegenop. En het is tegelijkertijd mijn gebed dat ik ook diezelfde trouw en volharding aan het licht zal brengen. Want als we vandaag iets nodig hebben, dan is het volharding in de navolging van de Heer Jezus. En in de tijd dat hij, net nadat hij overleed, toen verscheen er een afbeelding van hem op internet. En daar staat het volgende opschrift op die afbeelding. Waar Billy Graham zelf zei: op een dag zul je lezen dat Billy Graham dood is. Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan. Billy Graham, 1918-2018. Ik zal leven. Alleen mijn adres is veranderd. Na 60 jaar trouwe dienst, de tegenwoordigheid van de Heer ingegaan. Ik ben nog maar 38. En we mogen in april denken dat ik 5 jaar nu sta in een fulltime bediening. Dus ik kan niet in de schaduw staan van deze man. Maar ik geloof dat diezelfde genade die hij heeft ontvangen vandaag nog beschikbaar is. Voor een ieder die uiteindelijk wil volharden in de wandel met de Heer. En ik wil vanavond met u gaan naar een bekende brief. Naar 2 Timotheus 4. Waarschijnlijk de laatste brief die Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En zoals Billy Graham trouw bleef tot het einde, volhardend, zo is de apostel Paulus ook trouw gebleven en volhardend tot het einde. Ik lees slechts 2 verzen, maar ik wil die verzen in de context gaan zetten. Dus we gaan straks meerdere gedeelten lezen. Maar deze 2 verzen vooraf. Heel bekend. Maar nogmaals, tegen de achtergrond waarvan ik ze lees, worden ze nog rijker en nog heerlijker. 2 Timotheus 4 vers 6. Paulus aan het einde gekomen van zijn leven. Timotheus aan het begin van zijn bediening. Wat is het dan een geweldige bemoediging voor deze jonge broeder wat Paulus aan hem schrijft. Vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. De Statenvertaling zegt van mijn ontbinding, losmaking. Vers 7, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden, tot zover. Ik ga vanavond alleen met u nadenken over die laatste zin. Wat betekent dat nou? Ik heb het geloof behouden. Nou, deze brief die Paulus schreef, de 2e Timotheusbrief, is natuurlijk één geheel. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar als ik nou, ik lees de herziende Statenvertaling, dan lees je in, als je vanaf 2 Timotheus 1 leest, een aantal tussenkopjes. Niet geïnspireerd, maar wel mooi. Daar staat bij mij bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, opwekking tot standvastigheid. Dan lees je bij het tweede kopje, boven vers 15, de trouw van Onesiphorus. Boven hoofdstuk 2, strijd en lijden. Dan boven vers 14 van hoofdstuk 2, de houding jegens dwaaleraars. Boven hoofdstuk 3, de ontaarding in de laatste dagen. Dan boven vers 10 van hoofdstuk 3, vasthouden aan de schriften en aan de gezonde leer. En dan zie je, komt hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4, en dan staat er boven vers 6, Paulus voorziet zijn heengaan. Krijg je een beetje een beeld, even heel beknopt, heel snel, heel globaal, waarom Paulus deze bemoediging aan Timotheus meegeeft. Want Paulus was zich bewust waar deze jonge broeder doorheen zou gaan. Als ik zo die tussenkopjes even lees. De wandel met de Heer is niet iets van dat alles voor de wind gaat. Tegenspoed, tegenslag is ook een deel van de kinderen van God. Ontaarding in de laatste dagen is ook iets wat wij aan den lijve ondervinden, of niet? Dwaalleraar is ook wat vandaag zijn opgang heeft. Strijd en lijden worden ons niet bespaard. Zo kan ik doorgaan. En in het kader daarvan, vind ik zo bijzonder, gaat Paulus aan het einde van zijn leven die jonge Timotheus bemoedigen. Dat is toch geweldig? Hij klaagt niet. Die Timotheus, het is allemaal wat hoor, tegenwoordig. Of heel negatief tegen die jonge broeder. Die staat aan het begin van zijn bediening. Verlangend. Heeft misschien idealen. En Paulus die gaat hem bemoedigen. En hij zegt tegen die jonge broeder, Timotheus, ik heb het geloof behouden. Dat mag je bemoedigen. Wat er voor jou nog in het verschiet ligt op deze aarde, ik weet het niet. Maar deze zin heeft ook mij persoonlijk bemoedigd met alles wat op mij afkomt. Persoonlijk, maar ook als man, als vader, maar ook in de bediening. Ik heb het geloof behouden. Nou, ik weet niet of u wel eens naar een juwelier gaat. Ik kom er niet zoveel, want meestal kost dat ook veel geld. Maar als u een juwelierszaak binnengaat, dan worden de juwelen vaak gepresenteerd op zwart fluweel. Nou ja, dat is. Ik heb vroeger het vak marketing gehad in mijn opleiding. Dat is natuurlijk. Ja, dan prikkel je de mensen. Zwart fluweel op de achtergrond. Dan hoef je weinig moeite te doen om die juwelen eruit te laten springen. Nee, ik moet het anders zeggen. Die springen er als vanzelf uit. Je loopt langs en in vogelvlucht blijf je in één keer haken bij dat prachtige diamantje of. Nou, noem maar op. Zwart fluweel op de achtergrond. En het juweel zelf springt eruit. Nou, die laatste zin uit 2 Timotheus 4, vers 7c. Ik heb het geloof behouden. Dat is het juweel. Een juweel van een getuigenis. Aan het einde van een arbeidzaam leven. Nou, dat is mooi, toch? Juweel. Aan het einde van een arbeidzaam leven. Maar ik wil ook gaan kijken naar dat zwarte fluweel. Waardoor dat juweeltje van een getuigenis er nog meer uitspringt. Ik wil het in de context gaan plaatsen. Daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. De apostel Paulus, mag ik het eens zo zeggen, hij is op zijn sterfbed terechtgekomen. En op de een of andere manier word ik de laatste tijd heel veel geconfronteerd met de dood. Met ernstige ziekte. En er zijn wel eens van die perioden in je leven, misschien herken jij dat wel, dat je zegt, het is allemaal ellende om mij heen wat ik hoor en wat naar mij toe komt. En misschien komt de vraag dan wel in u, in jou op, wanneer ben ik zover dat ik ernstig ziek ben of dat ik, je kent het misschien wel, je hoort alleen maar ellende en gebrokenheid om je heen. Gisteren hoorde ik van een jonge zuster van 35. Laat een aantal kinderen en een man achter. Aan kanker overleden, 35 jaar. En zij mocht getuigen van de hoop die in haar was. En zij is net als Billy Graham de heerlijkheid van God ingegaan. Zij is verlost. En ik weet niet hoeveel uren, hoeveel weken, hoeveel jaren wij nog krijgen. Maar zou het getuigenis van Paulus op zijn sterfbed ook jou en mijn getuigenis straks zijn? Met alles wat ons
kan overkomen, ook in de nabije toekomst.
Paulus zegt iets moois in vers 6.
Hij spreekt hier over het tijdstip.
Dat is een woordje dat moet je onderstrepen in je Bijbel.
Hij zegt het tijdstip van mijn heengaan. Het is net even welke vertaling je leest. Of het tijdstip van ontbonden worden is aanstaande. Ontbonden worden, dat is niet zozeer het proces van ontbinding, dat een lichaam ontbindt, maar hij wordt losgemaakt van aardse banden. Hij moet er los van komen. Hij zegt, en ik ervaar in mijn hart, in mijn leven, in mijn geest, dat dat moment daar bijna is. En dan gebruikt hij voor het woord tijdstip in het Grieks het woord kairos. Nou, dat moet jullie aanspreken als Maranatha gemeenschap. Want het is ook in het profetische woord van belang. Kairos, dat is een kernwoord. Dat wil zeggen vanuit het Grieks, de door God bestemde tijd. Dat kairos moment was voor Paulus gekomen. Blijkbaar leefde hij in dat diepe besef. Bijzonder is dat, hè? Mijn tijden, ze zijn in uw hand. Dat maakt je leven tot een ontspannen leven. Want je weet je met huid en haar aan hem verbonden, maar je weet je ook naar geest, ziel en lichaam door hem gekocht, betaald en ook gedragen vanaf het begin tot het einde. Kairos, die door God bestemde, die door God bepaalde tijd, zegt hij, die is gekomen. Mijn tijd in zijn hand. Wat heeft dat gedaan met die jonge Timotheus, hè? Dat je kijkt naar Paulus, een eikenboom van gerechtigheid aan het einde van zijn leven. Timotheus aan het begin van zijn bediening. Misschien heeft hij er wel met open mond bijgestaan. Tjonge, wat een getuigenis die Paulus. Wat leefde die in afhankelijkheid, maar ook in ontspannenheid. Zijn leven was echt in de hand van de Here. Ik heb vanmorgen op een andere plaats gesproken. Het zij dat wij leven. Het zij dat we sterven. We zijn van de Here. We zijn van de Heer Jezus. We zijn het eigendom van de Vader gekocht en betaald met zijn kostbaar, dierbare bloed. Mag ik eens vragen, leeft u ook zo? Leef jij ook zo? Mijn tijden in zijn hand, zelfs als je slechts 35 wordt. Aangrijpend. Maar toch in dat diepe besef levend. Dat God niets uit de hand loopt. Nou, voor dat tijdstip heb je ook in het Grieks een woord, of in het Hebreeuws een woord, hoeft u niet op te zoeken, maar ik zal het voorlezen, dat met eenzelfde betekenis. En dat vind je in Prediker 3 vers 1 en 2, daar staat, voor alles is een vastgestelde tijd. Dat is in het Hebreeuws exact dezelfde betekenis als dat Paulus hier gebruikt in 2 Timotheüs 4 vers 6. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. En dat in een wereld waarin er gediscussieerd wordt over een voltooid leven, over abortus, over euthanasie. Dit is een heel ander uitgangspunt van leven, of niet? Zo belangrijk. En wat is het een zegen als we door de genade van God in die ontspannenheid mogen leven? Daar gaat wat van uit. Ook naar de ongelovige wereld toe, wat ons dan ook overkomt. En nu Paulus voelt dat dat kairos moment daar is, ja, dan krijgt hij een last op zijn hart om met zijn jonge broeder te delen. Misschien heeft u al een sterfbed meegemaakt. En dat u nog herinnert de laatste woorden van uw vader, van uw moeder, van uw broer of zus. En misschien wel van uw eigen kind, zou zomaar kunnen. En dan vragen we aan elkaar, heeft hij of zij op het laatst nog iets gezegd? En soms zie je op een sterfbed dit gebeuren, dat die laatste woorden eruit komen, alsof dat er nog uit moest. En dat het daarna ook heel snel was afgelopen. Nou, hoe lang Paulus nog geleefd heeft, weet ik niet. Maar ik mag het wel doortrekken, denk ik. Dit waren Paulus' laatste woorden. Hij had nog iets op zijn hart. Dat was geen klacht, maar dat was een bemoediging. Want hij had nogal wat geschreven aan Timotheus, hè. Als je die tweede Timotheusbrief leest, nou, daar word je niet altijd vrolijk van, als ik heel eerlijk ben. Over die ontaarding, ontwrichting van de wereld. En ik vrees ook van de christelijke gemeenten op diverse plaatsen. Maar hij zegt, nee, Timotheus, we eindigen niet in de klacht, maar in de kracht. Die moet je maar onthouden. We eindigen niet in de klacht, maar in de kracht. En ik wil je dat meegeven. Wat is dat geweldig als jongelui, ook hier aanwezig. Ouderen kennen vanuit deze gemeenschap waarvan ze zeggen, daar kan je nog eens aankloppen als je een vraag hebt. Dat is een broeder die weet te bemoedigen. Die spreekt niet vanuit een boekenkasttheologie, maar vanuit, vind ik wel een mooi woord, ik heb een reformatorische achtergrond, vanuit bevinding, ondervinding. Dat je beproefd hebt, ondervonden hebt dat de Bijbel de waarheid is. Niet omdat het er alleen staat, ook dat, eerst en vooral, maar omdat je het proefondervindelijk ervaren hebt. Mooi is dat, hè? Dat je er doorheen gegaan bent. Waarheden delen en weetjes en kennis, dat is nog niet zo moeilijk. Maar proeven mensen aan ons dat we doorleefd hebben wat we uiten, wat we doorgeven, wat we delen. Een beproefde waarheid. Nou, voor Paulus gold dat naar Timotheus toe zeker. En nu Paulus dit moment voelt komen, zegt hij Timotheus, ik wil je dit zeggen. Dit meegeven. Zoomen we even in op die zin. Onthoud dit. Ik heb het geloof behouden. Die zin kan je dromen, hè? Maar wat betekent nou dat woordje geloof? Vanuit het Grieks. En wat betekent nou dat woordje behouden? Nou, in het Grieks, blijf luisteren, betekent het woord geloof hier niet het werkwoord geloven. Zoals wij dat kennen. Geloof in de zin van vertrouwen. Van overgeven. Nee, het gaat vanuit het Grieks om het zelfstandig naamwoord geloven. En dat wil zeggen geloof als een innerlijke, diepe overtuiging. Ik zeg natuurlijk niet dat Paulus niet is blijven geloven, je begrijpt dat wel. Maar het wordt hier niet in de eerste plaats bedoeld. Het gaat om het zelfstandig naamwoord. Het gaat om een diepe innerlijke overtuiging. En dit is belangrijk voor een Maranatha-gemeenschap. Ja, voor elke christen. Dat je een innerlijke overtuiging hebt. Heeft u die? Heb jij die? Dat wil zeggen iets waar je helemaal voor gaat. Even in de taal van 2018. Ik ga geen politieke reclame maken, want daar houden ze niet zo van in Veenendaal natuurlijk. En ik ook niet, maar het gaat me even om het beeld. Kijk, een politieke partij heeft een bepaalde overtuiging. Waarvan zij denken, het is goed als iedereen daarin meekomt. Nou, daar zijn ze allemaal druk mee. Een bepaalde overtuiging. En daar gaan ze voor. Dat dragen ze uit. Ze gaan actief de straat op. Ik was gisteren in Dordrecht met mijn kinderen. Er stonden allemaal kraampjes. Ik zei, jongens, we moeten een beetje slenteren, want ik wil met iemand praten. Vooral met bepaalde mensen die ik zag bij een stand. Maar goed, ze kwamen allemaal niet naar me toe, dus blijkbaar was niet de leiding van de Heer dat dat moest gebeuren. Maar je ziet, die mensen, ze hebben overtuigingen, daar gaan ze dan voor, hè? Nou, ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, voordat ik door de Heer werd geroepen tot deze bediening. En in dat bedrijf waar ik werkte, hadden we ook een bepaalde overtuiging. Daar gingen we voor. Dat mocht ook alles kosten. Er werd geld tegenaan gegooid. Er werden keuzes voor gemaakt. Er werden ook dingen voor gelaten. Want we hadden een innerlijke overtuiging. En even wat cru uitgedrukt, daar moest alles en iedereen voor wijken. Overtuigingen. Nou, Paulus zegt, hij spreekt hier over, ik heb het geloof behouden. Die innerlijke overtuiging die heel diep in mijn hart geworteld is, die heb ik behouden. Nou, ik zou daar veel over kunnen zeggen wat die overtuiging nou inhoudt. Maar als je de brieven van Paulus bestudeert, ik ga het heel globaal samenvatten, want anders komen we niet aan een einde vanavond. Allereerst dit. Allereerst behoort tot die diepe overtuiging van Paulus het feit dat God bestaat. De meesten denken, vermoeden dat Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief is. En daar staat een tekst, die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Dat wil zeggen dat hij is, dat hij bestaat. Dat is een innerlijke overtuiging van Paulus. Nou, dat is al een belangrijk uitgangspunt vandaag, toch?
De God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich in de Heer Jezus heeft geopenbaard, is de absoluut ware God. De absoluut betrouwbare. Nou, jullie zijn dat niet gewend om hier te zeggen, maar het had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Amen. Hij is de waarachtige. Tot die diepe overtuiging behoort ook dit. Hij is de schepper van hemel en van aarde. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En krachtens het feit dat hij mijn schepper is, heeft hij al recht op mijn leven. Hij is de scheppende God, dat is een mysterie. Ik kan er ook niet bij met mijn verstand, maar ik geloof het. Er is een diepe overtuiging in mijn hart en dat laat ik niet los. Wat wil hij nog meer zeggen? Nou, hij is niet alleen schepper, hij is ook herschepper. Paulus, toen nog Saulus op de weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En het wordt uiteindelijk een broeder die zegt, wat wil u dat ik zal doen? Paulus, zijn overtuiging bestond hieruit, de diepe overtuiging, God bestaat. Hij is de waarachtige. Maar ook, hij is schepper en hij is herschepper. En dan nog dit, hij regeert, niets loopt hem uit de hand. Handelingen 3 vers 19 zegt, hij werkt aan op het herstel van alle dingen. Dat is een diepe overtuiging. In het hart van een christen, toch? Of je het nou altijd ziet of niet ziet, je houdt eraan vast. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts, onder hoon en spot, diepe overtuiging. Het herstel van alle dingen. Dat is een overtuiging die je hebt in je hart. Hou je aan vast. En als laatste, dan stop ik ermee. De God die ik dien, en dat is ook belangrijk vandaag, is boven alles en iedereen verheven. Er is niemand zoals Hij. Dat is een diepe overtuiging. En als je niet helemaal vreemd bent van je eigen hart en van wat er uit de wereld tot ons komt, dan wordt er een aanval gedaan op die overtuigingen. Die worden in twijfel getrokken. Of die worden gerelativeerd. Schijnt geen absolute waarheid meer te zijn. Maar Paulus zegt tegen zijn jonge zoon Timotheus, zijn geestelijke zoon, ik heb het geloof, ik heb die diepe innerlijke overtuiging vastgehouden. Nou, dat woordje geloof. Wat betekent, of nou dat woordje vasthouden, behouden. Nou, dat kan je vanuit het Grieks vertalen met, ik heb het al gezegd, ik heb het vastgehouden, maar beter is nog en mooier, ik heb het bewaakt. Die overtuiging heeft hij bewaakt. Nou, iets wat je bewaakt, dat laat je niet zomaar roven, hè? We kunnen bijvoorbeeld een pand laten bewaken door een of andere organisatie, hè? En dan loopt daar bewaking rond. We willen iets beschermen, dat laten we niet roven. Wat daarin staat, dat moet bewaakt worden. Dat koesteren we, dat. Dat is mooi, hè? Hij zegt, ik heb die diepe overtuiging behouden, vastgehouden. Ik heb het bewaakt. Ik heb een oogje in het zeil gehouden. Ik laat het door niets en niemand uit mijn hart en denken roven. En het tweede woord wat je er ook voor kan gebruiken is ook heel mooi. Ik heb het niet alleen bewaakt, maar ik heb het ook bewaard. Iets bewaren, dat is als iets kostbaar voor je is. Een kostbare schat, die bewaar je. Daar zorg je voor. Daar ga je zorgvuldig mee om. Nou begint het een beetje te dagen. Het gaat hier niet om het werkwoord geloven, maar om het zelfstandig naamwoord. Die overtuiging moet je vasthouden, bewaken, bewaren. En Timotheus, een beetje visualiseren doe ik altijd. Je ziet hem zitten, of hij zat het te lezen of hij luisterde, ik weet niet hoe het gegaan is. Maar hij dringt de woorden in als water. En hij kijkt naar zijn geestelijke vader Timotheus. En hij stelt een vraag. Dat is altijd belangrijk om vragen te stellen, ook aan de Heere God. Of aan geestelijk volwassen broeders en zusters. Dan mag je vragen stellen, dat is heerlijk. Als je iemand hebt in je leven waar je die vragen aan kan stellen. En nu kom ik bij het zwarte fluwelen doek, die donkere achtergrond van dit heerlijke, kostbare juweel van een getuigenis. Timotheus zegt, maar Paulus, luister goed, hè. Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn dat ik die innerlijke overtuiging wel laat roven? Wat zijn oorzaken? Bladen met mij, dan gaan we naar het eerste gedeelte. Ik heb er 3, dus dan weet je ongeveer waar we zitten. 2 Korinthe 11.
stel even een vraag voor Timotheus, maar dat is misschien wel jouw vraag. Dat je zegt, ik vind het zo geweldig wat Paulus daar zegt in 2 Timotheus 4, vers 7c. Maar er gebeurt zoveel in mijn leven, waarvan ik vrees dat die innerlijke overtuiging, die diepe overtuiging, dat ik die laat roven. Want er zijn nogal wat situaties en gebeurtenissen, ook in het leven van een kind van God, die een aanval doen op dat innerlijke getuigenis, die innerlijke overtuiging. Nou, Paulus zegt, ik ben ook door veel dingen heen gegaan. Ik wil er wel wat van vertellen. Nou, dit is zo indrukwekkend. Lees thuisgekomen ook 2 Korinthe 4 na. Kan ik nu niet lezen. We gaan nu naar 2 Korinthe 11. En ik begin even te lezen bij vers 3 en bij vers... Nou, laten we vers 22 nemen. Nee, 23, sorry. 23. 2 Korinthe 11, vers 23. Daar staat, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, ik sta boven hen. Nou gaat hij een vergelijk maken. In ingespannen arbeid, veel vaker. We hebben het over het zwarte juweel, hè? Of fluweel, sorry. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden, hè, de religieuze wereld, heb ik 5 maal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen. Hey, de seculiere wereld, laten we het zo maar even noemen. Dus de religieuze wereld en de seculiere wereld, Paulus had de weerstand, de tegenstand daarvan te verduren. We vervolgen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op de zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. En afgezien wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg van alle gemeenten, met een N op het einde. Dat is wat. Ik lees het eigenlijk veel te snel. Maar dit is een deel van dat zwarte fluweel, hè, heb ik gezegd. Waar dat juweeltje van de getuigenis op ligt. Is de achtergrond. Hoe zou de rug van deze godsman eruit hebben gezien? Heb je er wel eens over nagedacht? Dat is ongekend. Kijk, als het ons allemaal voor de wind gaat. En we zingen aan het einde van ons leven. Nou, ik heb het geloof behouden hoor. Ja, dan zeggen we het is logisch. Maar je zou mijn leven eens moeten kennen. Wat er in mijn leven zich allemaal afspeelt. Dan zou je wel een toontje lager zingen. Maar deze godsman heeft recht van spreken, of niet? Ik heb dit eerste punt van dat zwarte fluweel genoemd. Het lijden van de tegenwoordige tijd. De samenvatting. En ik weet dat het lijden waar Paulus over spreekt, onder andere in de Romeinenbrief, heel sterk te maken heeft met het volgen van de Heer Jezus. Dus lijden als gevolg van het volgen van Hem. Maar ik durf vanavond wel het lijden heel breed te trekken, ook in het leven van een christen. Lijden, beproeving, moeite en onderdrukking wordt een christen niet bespaard. En het is deze godsman ook niet bespaard. Maar als ik slechts nu 1 deel van dat zwart fluweel, het rijmt nog ook, heb gedeeld, dan komt dat getuigenis nog dieper binnen bij me. Ik heb het geloof behouden. Paulus, hoe heb je het volgehouden? Ik hoef dit stukje toch niet toe te lichten, 2 Korinthe 11. Het spreekt voor zich. Je zou, moet je niet doorvertellen, maar je zou je innerlijke diepe overtuiging toch opgeven. Toch laten roven. Hoeveel mensen kom je vandaag niet tegen? Die zeggen, als dit het leven met de Heer is, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik heb het hier eerder gezegd. Geef mijn portie maar aan Vicky. Ik haak af. Als dit het leven met de Heer is, ik had een heel ander idee van de wandel met Hem. Maar de Heer Jezus heeft het eerlijk gezegd, broeders, zusters, overreken de kosten. Het is de moeite waard hoor, om Hem te volgen. Maar overreken de kosten. Soms binnen je eigen gemeente, binnen je familie, binnen je gezin.
Soms binnen je eigen huwelijk.
Voordat je de Heer gaat volgen. De Bijbel is een open boek. Ik heb vroeger in het verzekeringwezen een beetje gezeten. In de makelaardij en zo. En soms loop ik er nu zelf ook wel tegenaan. Die kleine lettertjes, hè, onderaan die polis. Dan bel je, dan denk je, nou, dat is gedekt hoor. Dan zegt hij, ja, sorry meneer, heeft u die kleine letters gelezen? Het valt er net buiten de dekking, helaas. Nou, zo is de Bijbel niet. De Bijbel is een open, transparant boek. De Heer Jezus heeft het eerlijk gezegd. Als je mij wil volgen, overreken de kosten. En ik zie in het leven van een Paulus dat hij door over hoogte en door diepte is gegaan. Over bergen en door dalen. Maar hij getuigt, ik heb het geloof. Ik heb die diepe innerlijke overtuiging bewaard. Ik heb het niet laten roven. Zelfs niet na 2 Korinthe hoofdstuk 11. Is toch een wonder? En weet je hoe ik zo'n stukje nou oppak voor mezelf? Dan zeg ik, Paulus, ik kan niet in het licht van jou staan, maar weet je wat ik wel leer? Dat het mogelijk is, dankzij de God die je dient, om te volharden. Dat iets, zoiets bemoedigt mij. Want die hier blijkt dat uit. Daarom wil ik dat zwart fluweel bestuderen. Zodat dat getuigenis nog rijker eruit springt. Het is dus mogelijk om in 2018, te midden van het lijden van de tegenwoordige tijd, te getuigen, ik heb het geloof bewaard, vastgehouden. Geweldige bemoediging. Wat denk je? Timotheus, die zit daar in mijn open mond. Hij luistert naar zijn geestelijke vader en zegt, Paulus, dus het is mogelijk. Het is mogelijk, jongen. Zie op Jezus. En op hem alleen. En je hoeft niet van klacht tot klacht voor te gaan, maar je mag van kracht tot kracht voortgaan. Wat een bemoediging, hè? Mag ik vragen? Wat voor getuigenis laten wij na? Ja, de jeugd van tegenwoordig. Ook een beetje moe van, hè? Allemaal te zeggen wat het niet is. Sommige kringen weten alleen te benoemen wat het niet is. Nou, daar word je niet door opgebouwd. Want dat is niet zo moeilijk. Maar wat is het nou wel? Nou, Paulus heeft een heel positief getuigenis. Daar word ik blij van. En ik hoop, jongelui, dat jullie dat oppakken. Het is de moeite waard om de Heer Jezus te volgen. En Paulus, die wil je nog meer bemoedigen. In Romeinen 8 zegt hij, niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God. Zelfs dat stukje in 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11 niet. Maar ik moet naar het tweede stukje zwart fluweel. En vers 26 wat we lazen is daar de aanleiding voor. Vers 28. De zorg van de gemeente. Nou bladeren we terug naar 2 Timotheus 4. Dan gaan we naar het tweede stukje. De tweede mogelijke oorzaak waardoor die innerlijke overtuiging geroofd kan worden. En die heb ik genoemd misleiding door ongezonde leer. Dus die eerste is een mogelijke oorzaak om je innerlijke overtuiging te laten roven. Maar misleiding door ongezonde leer, dat is ook zo'n mogelijke oorzaak. En dat wil ik je uitleggen. Wat lezen we in 2 Timotheus 4, vers 3? Want er zal een tijd komen, zegt Paulus tegen Timotheus, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. In het Grieks staat daar een woord, dat kan je ook vertalen met fabels. Dat is wat. Dus je keert je van de waarheid af en je vult je denken, je hart gewoon met fabels. Nou, u weet wat een fabel is, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Dat is aangrijpend. Ze keren zich tot verzinsels, tot fabels. En dat is de tweede oorzaak waardoor je die innerlijke overtuiging kan laten roven. Ik moet dat uitleggen natuurlijk. Het is heel interessant, luister goed. Hier staat een woord in vers, vers 3. En dat is het woordje gezond. Vanuit het Grieks ga je dat woord heel goed herkennen. Weet je welk woord er vanaf is geleid wat wij vaak gebruiken, is het woordje hygiëne. Dus Paulus spreekt over de hygiënische leer en een onhygiënische leer, om het zo te zeggen. Dat is interessant. Want als iets hygiënisch is, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dan is de kans op besmetting, op een virus, op een ziekte, heel klein of nihil, als iets hygiënisch is. En vandaar dat in de horeca en noem maar op, strenge controles. Hygiëne staat hoog in het vaandel, of niet? Want als het onhygiënisch is, ongezond is, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Iemand wordt ziek, wordt besmet, krijgt te maken met een virus. En nou komt hij raakt lichamelijk verzwakt. Hij kan geen weerstand meer bieden. Sterker nog, zijn weerstand neemt af. En hij komt op bed te liggen. Paulus zegt, Timotheus, even met mijn woorden. Het gevaar van misleiding is heel groot. Zeker nadat we dichter bij de dag van de Heer Jezus Christus gaan komen. En ongezonde leer is onhygiënisch. Daarom is het belangrijk om de Bijbel te bestuderen, Timotheus. En je te vullen en te voeden met de waarheid. Dat je leert om het vlees van de botten te scheiden. Begrijp je wat ik bedoel? Het vlees opeten en de botten laat liggen. Daar gaat het om. Onderscheiding van geest is een belangrijke, Timotheus. Want het is net als met hygiëne, ongezonde leer, verzwakt jou. Want een geestelijk virus krijgt grip op je leven. Je wordt uiteindelijk een lege huls. En je geeft maar toe. Nou ja, laat dan maar, weet je wel, dat. En ondertussen ga je zo denken en ga je zo leven. Je laat die innerlijke overtuiging roven. En daarom, Timotheus, het gevolg is dat je verzwakt. Dat je geen weerstand meer biedt en geestelijke nederlaag op nederlaag leidt. Misleiding door ongezonde leer. En soms word ik wel eens moe en verdrietig, moet u niet doorvertellen. Van allerlei alternatieve Bijbeluitleg die ik via mails krijg. En allerlei boekjes die ik moet gaan lezen van mensen. En van alles en nog wat. Soms word ik er ook lichamelijk heel moe van. En ik merk soms dat ik getrokken word bij de eenvoudigheid vandaan, waarvan Paulus zegt, die in Christus Jezus is. Nou, als je merkt dat dat gebeurt in je leven, dat je weggetrokken wordt bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is, dan wordt het glad ijs. Dan wordt het een hellend vlak. Want waarom is de Heer Jezus gekomen om jou en mij in de rust te laten leven, in vrede te laten leven, in ontspannenheid, in overgave, bij een hygiënische leer, gezonde leer. Dat we sterk worden innerlijk. Maar vooral ook bij dit. Bij eenvoudigheid. Het evangelie, dat kan je aan een kind uitleggen, toch? Daar moet je gewoon in de taal van vandaag spreken dat iedereen het kan volgen. Zodat iedereen de Heer Jezus kan aanvaarden. En met hem kan leven. Vind je niet apart dat Paulus dit op het einde van zijn leven zegt? Het lijden van de tegenwoordige tijd is het eerste. Het tweede, misleiding door ongezonde leer. Nou ja, ik zou een heel lijstje kunnen noemen. En misschien wacht u erop. Maar dat weten jullie maar een aantal Veenendaal wel toch, denk ik. Ongezonde leer. Waardoor velen vandaag worden overmeesterd. En nu moet u goed beseffen, voor sommigen, ook binnen Maranatha-kringen geldt, als iets onbekend is, dan maakt het onbemind. En als een bepaalde leerstelling onbekend is, dan zeggen sommigen, oh, dus dat is ongezond. Maar zo is het niet, hè? Dus iets wat u niet bekend in de oren klinkt of vertrouwt, hoeft niet per definitie ongezond te zijn. Alleen u bent niet gewend. Jij bent niet gewend. Je moet ook goed rekening mee houden. Want er wordt te makkelijk een is gelijk teken gezegd. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus wij zijn geroepen vandaag, en dat kost strijd, dat kost inspanning, ook voor mij, om de Bijbel te bestuderen van Genesis 1 tot Openbaring 22. En ook te toetsen wat ik vanavond zeg. Moet je me niet allemaal gaan mailen natuurlijk, want. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus waar ik naartoe wil is dit. Gezonde leer, daar zijn we allereerst zelf verantwoordelijk voor. Wat nemen we tot ons? Wat lezen we? Wat kijken we? Waar vul je je gedachten mee? Want zoals je denkt, zo ga je leven. Dus ik wil je vanavond aansporen. Wees een Bereër. Handelingen 17 vers 11. Zij onderzochten dagelijks de schriften of de dingen al zo waren. En de bestudering van de Bijbel. Kijk, u krijgt het vanavond uit de tweede hand. Mijn oudere broeder leerde mij om uit de eerste hand te leven. Dit is niet minder of zo, maar het is rijker en het is een teken van geestelijke volwassenheid als wij uit de eerste hand leven. Begrijp je wat ik bedoel? Dan heb je wat te vertellen. Dicht bij het woord van God leven, in de gemeenschap met hem. En daar wil ik je toe aansporen, want deze tijd vraagt erom. En nou komt hij. Wil het getuigenis van Paulus, dat juweeltje, uw juweel zijn, jouw juweel zijn aan het einde van je leven? Dan is het heel belangrijk om bij de hygiënische leer te blijven. Dus daar moet je voor inspannen, kom je niet aanwaaien. Dat kost energie, dat kost inspanning. Maar die bestudering van de Bijbel, ik heb het hier zo neergezet. Het is een uiting van liefde voor de waarheid. En het creëert, nou komt die, de basis om te volharden op de smalle weg achter Jezus aan. Weet je wat het belangrijkste kenmerk, ja misschien mag ik dat zo niet zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe leven is dit, honger en dorst naar de Heer Jezus Christus. Naar zijn waarheid. Want de waarheid maakt ons vrij. Dus het kenmerk van het echte leven is dat je hongert en dorst naar de waarheid van God. Er wordt veel genoemd als zijnde het kenmerk van het nieuwe leven, maar dit is toch, nou ja, ik kan uit ervaring spreken. Ik heb 4 zonen en de jongste is nu 7 maanden. Maar die verlangt naar melk. Dat hoort bij zijn leeftijd. Hè? Hij moet daar niet bij blijven. Maar hij verlangt ernaar. En hij laat zich ook horen. Eigenlijk te veel voor het mooie op dit moment. Maar goed, daar ga ik niet over spreken vanavond. Maar hij verlangt ernaar. Het is wel een gezond teken ook dat hij zich laat horen. Zodat we hem kunnen voeden. En hem kunnen vullen tot verzadigings toe. Mooi hè? Zo is het ook geestelijk. Het laatste. Maar we zijn er nog niet. 2 Timotheus 4. Een juweel van een getuigenis, hè? Dat is helder. En het zwarte fluweel op de achtergrond, dat is als eerste het lijden van de tegenwoordige tijd. Het tweede misleiding, de ongezonde leer. Maar weet je wat ook die innerlijke overtuiging kan roven uit je hart? 2 Timotheus 4, vers 10. Teleurstelling in mensen. Wat staat daar? Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Er staat in vers 11 een bemoediging. Alleen Lucas is bij me. En dan vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Zomaar even een paar namen. Maar dit is het derde waar Paulus doorheen is gegaan. Deel van het zwarte fluweel. Teleurstelling in mensen. Ik ga het niet doen, maar ik ben bijna geneigd om het wel te doen. Ga staan als je teleurgesteld bent in mensen. Ik bedoel niet buiten de gemeente, maar binnen de gemeente. Teleurstelling in mensen. Velen zijn vandaag teleurgesteld in mensen. En dat is nog niet het ergste. Maar met dat ze teleurgesteld zijn in mensen die zo dichtbij hen stonden, hebben ze ook hun overtuiging losgelaten. En dat is aangrijpend. Demas, besef dat. Het was een van Paulus' medewerkers, hè? Moet je over nadenken. Misschien hebben ze wel samen bidstonden gehad. En zijn ze avond aan avond bij elkaar geweest. Hebben ze op de knieën gelegen. Hebben ze God aangeroepen. En gingen ze naar huis en zeggen ze, Demas, zei Paulus tegen Demas, het was heerlijk vanavond. Bijzonder de tegenwoordigheid van God ervaren. En Paulus, morgenavond weer hoor. Ik ben er. Hoe laat? En ze hebben opgetrokken. Ze hebben samen gearbeid. En nou staat er hier. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ik ga geen uitspraken doen over zijn einde. Maar dit is wel zeker. De tegenwoordige wereld. Daarvan zegt Paulus in Galaten 1 vers 4. Dat jij en ik, u en ik daarvan verlost zijn van de tegenwoordige boze wereld. En hier staat dat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. En de tegenwoordige wereld in de Bijbel, lees de brief aan Titus maar, staat tegenover de toekomstige wereld die gekenmerkt wordt door vrede, door gerechtigheid en door rust. Dus Demas was teruggekeerd naar zijn oude levenspatroon. Satan, hij wordt door de Heer Jezus in het Johannesevangelie tot 3 keer toe de overste van deze wereld genoemd. En de tegenwoordige wereld staat dus model, symbool voor het leven naar eigen begeerte. Laat het even zinken, hè? Wat heeft dat met deze godsman gedaan? Het lijden van de tegenwoordige wereld. De tegenwoordige tijd. Het is er niet bespaard gebleven. Misleiding. Paulus heeft zijn leven ervoor gegeven. Hij is erdoor in de gevangenis gekomen. Omdat hij de gezonde leer koesterde, beschermde, bewaakte. En nou nog teleurstelling in mensen. Je zou toch de moed opgeven of niet? Of zijn jullie zo sterk in VNL? Nee hè? Opgeven of ik blijf volharden. Nou, er zijn wat mensen innerlijk geknakt door teleurstelling in mensen. En dan nog die Alexander, we lezen niet veel van hem. We lezen alleen dat hij Paulus veel kwaad aan heeft gedaan. Mogelijk heeft hij hem tegengewerkt in zijn arbeid voor de Heer. Dat is aangrijpend. En er zijn ook vandaag, ik zal u de details besparen, maar veel tegenwerkers. Ook in het staan in de bediening. Het lijkt van buitenaf soms allemaal mooi en rooskleurig, maar je wil soms niet weten wat er allemaal binnenkomt. Ik had pas een mail van een vrouw, die deelde ik met mijn zoontjes. Daar stond in, ik zou u wel een klap in uw gezicht willen geven. Dat is ook niet zo opbouwen natuurlijk. En dat had de reden en oorzaak, ik weet wel wat, maar dat zijn dingen die komen je tegemoet. En allerlei verhalen die de ronde doen over je, terwijl je geen weerwoord kan geven. Leugens die verspreid worden, waardoor de tegenstander je innerlijk wil verlammen. Leugens door mensen die eerst je medestander waren. Je had toch moedeloos worden, of niet? En het is met leugens en roddel net als met een kus, hè? Ik weet niet of Veenendaal een hoge toren heeft, maar als je een kussen met 100 veren hebt, laten we het daar even op houden, en je schudt ze uit, die 100 veren verspreiden zich. En als je het wil herstellen, en ik zeg zoek ze op, we maken het goed, en zeg ja, ik wil het goed maken met je, maar ik had 100 leugens verspreid, maar ik kan er slechts 95 terugvinden. Die andere 5 zie ik niet meer. En die gaan een eigen leven leiden, hè? Het kan nooit helemaal opgelost worden. Voel je? Roddel, achterklap, tegenwerk, kwaad spreken. De Heer bewaar ons ervoor. Paulus die heeft wat dat betreft alles meegemaakt. Teleurstelling in mensen, broeders en zusters, is voor sommigen vandaag de reden dat ze hun innerlijke overtuiging laten roven. En schrik niet, Paulus' ervaringen staan model voor de nieuwtestamentische gelovigen, voor u, jou en mij. Luister goed, lijden, misleiding en teleurstelling kunnen vroeg of laat ons deel zijn. Geloof je dat? Misschien nu nog niet. Of misschien nu al volop. Anders misschien wel in de toekomst. Het kan ons deel zijn. Maar heb ik hier met een dikke streep eronder gezet. Zij hebben niet het laatste woord. Hoe weet ik dat? Nou, ik heb iets van het zwarte fluweel gezegd. Maar daarbovenop ligt een juweel van een getuigenis. Ik heb het geloof behouden. Het is een geweldige bemoediging. Als u niet bemoedigd bent, dan ga ik bemoedigd naar huis. Want dat betekent dat je dus kan volharden. Te midden van teleurstelling. Te midden van misleiding. Te midden van lijden. En soms calculeer ik het al in. Hij zegt het, Paulus, tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Ik heb te midden van alles en iedereen het geloof behouden. En u redeneren heel veel christenen als volgt. Ja, Jacques, dat klinkt mooi. Maar ik weet niet of jij de Filippenzenbrief kent. Filippenzen 1 vers 6 zegt, God zal het goede werk dat hij in mij begonnen is ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Is dat niet waar dan? Dat is absoluut waar. Maar dat is één kant van de medaille. En wat ik uit al Paulus' brieven leer, dat is dat volharding, dat vasthouden, bewaken, bewaren ook te maken heeft met de keuzes die wij maken. Je kan dat vasthouden van die overtuiging niet losmaken van de keuzes die we maken. Gelooft u dat? Dus de Heer betrekt ons er helemaal in. Dus ik geloof dat Paulus ook zelf deel had. En daarom zegt hij, ik heb het geloof behouden. Hij was onderdeel van die volharding. Je kan dat ene niet uitsluiten. Het is één geheel, die twee. Als gelovigen zijn we nauw betrokken bij het behouden van ons geloof. Ik ga tenslotte 3 sleutels geven. Ik hoop dat je daar nog even naar wil luisteren. 3 sleutels. Hoe je die innerlijke overtuiging vandaag vast kan houden. Ondanks het zwarte fluweel, hè. De eerste vind je mag het opzoeken, Handelingen 23. En daar sluiten we mee af. 3 Bijbelse principes. 3 sleutels. Waardoor heb ik hier neergezet het getuigenis van Paulus ook ons getuigenis zal zijn. Een geweldige bemoediging. En weet je, die sleutels zijn zo eenvoudig dat iedereen het begrijpt. Handelingen 11, de achtergrond is, er is vanuit die Pinksterdag een gemeente ontstaan in Antiochië en de moedergemeente zendt Barnabas naar Antiochië. Om eens polshoogte te nemen. Er kwamen goede geruchten uit Antiochië bij de moedergemeente, om het zo te zeggen. Nou, wat zegt hij dan in vers 23? Dat is de kerntekst, de eerste sleutel. En toen hij, dat is Barnabas, daar, dat is Antiochië, gekomen was en de genade van God zag, werd verblijd.
En dan komt de sleutel.
En hij spoorde hen aan, hen allen, om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Dat is de eerste sleutel.
Er staat hier met een hartelijk voornemen. Er zijn vandaag te veel gevoelsmatige christenen. Ik voel wat jij niet voelt.
Maar als Paulus op zijn gevoel had geleefd, dan is de vraag of 2 Timotheüs 4 vers 7 de tekst was geweest die we vanavond hebben behandeld met elkaar. Paulus die nam in sommige situaties ook een wilsbesluit. Het gaat hier om het voornemen van je hart.
Nou, dan denken wij vaak het hart wat hier zit. Maar u wist dat dit alleen een spier is, hè, dat hart. Als je Bijbels spreekt over het hart, dan zit dat tussen je oren, je denken, je wil.
En Barnabas is een wijze broeder. Hij zegt, je moet met het voornemen van je hart bij de Heere blijven. Er zijn tijden, broeders en zusters, dat het zo heftig is soms in het leven met de Heer, de navolging van Hem, dat als je op je gevoel gaat leven, dan ben je een schip op de baren van de golf. Je weet wel wat ik bedoel. Maar je moet een wilsbesluit nemen. Ik kies ervoor om met een onverdeeld hart, onverdeeld, bij de Heere te blijven. Dat is wijs, hè, van Barnabas. Hij zag genade en hij spoorde hen aan.
Dat is toch heerlijk een aansporing. Ik ben al blij met een aansporing. Dat houdt me bij de les.
Dat is de eerste sleutel. Blijf met je hart bij de Heere. Maak een wilsbesluit. Ik las het volgende. Neem je plechtig en welbewust voor altijd bij de Heer te blijven, ondanks alles. Ongeacht of anderen hetzelfde doen of niet. Al zouden je vrienden niet volhouden, jij wel. Als je gezin niet meekomt, jij zet door. Als zware tijden aanbreken, jij weigert het op te geven. Dat is het voornemen van je hart.
Amen. Dat is de eerste sleutel. Handelingen 11, vers 23b. We gaan naar de tweede sleutel. 2 Korinthe 4. De tweede sleutel. Om het getuigenis van Paulus tot jouw getuigenis, tot uw getuigenis te maken. Dat is een geweldig stukje, vind ik altijd. 2 Korinthe 4. Paulus die spreekt daar in de laatste verse over, we verliezen de moed niet. Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb hier, maar wij hadden thuis dat zo'n tegeltje aan de muur hangen. Delfts blauw. En daar stond op, we verliezen de moed niet. En door een of andere stoeipartij, waarschijnlijk was ik er ook als jongen bij betrokken. Nou, je voelt hem al, sneuvelde dat bordje. Die viel alle stukjes uiteen. Nou ja, ik dacht, ik pak de stoffer en blik en dan kan gelijk de kliko in zijn. Moeder, oh, voorzichtig alle stukjes bij elkaar rapen. Ja, maar waarom? Nee, ik ga het lijmen. Ja, maar dat ziet er niet uit. Er zitten butsen en deuken in. Nee, toch ga ik het lijmen. Dan had ze ook nog van die vieze geelachtige verf, weet je wel. Op dat witte, ik denk, dat kan toch niet? Nee, ze toch ga ik het doen. En ze was aan het knutselen en kleine deeltjes ontbraken wel. Maar uiteindelijk was de tekst weer zichtbaar. We verliezen de moed niet. Houd er de moed in. Iets soortgelijks. Het was weer zichtbaar, de tekst. Dus ik vroeg aan mijn moeder, maar waarom doet u dat nu? Ze zegt, nou krijgt die tekst, dat opschrift, nog een veel diepere betekenis. Door alle barsten, scheuren en deuken heen, verliezen we de moed niet. Nou, dat is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 16. Maar dan komt hij bij de tweede sleutel die ik wil delen, vers 18. Wij houden onze ogen immers gericht, niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Hé, met wat voor ogen kijk, op welke manier kijken wij? Wil je het getuigenis van Paulus tot jouw getuigenis maken? Hoe zwart die achtergrond ook is van dat juweel. Paulus zegt, het heeft te maken met een hartbesluit, een wilsbesluit. Om bij de Heere te blijven.
En het tweede, waar kijk je naar? Als je je helemaal inlaat met de zichtbare dingen die deze wereld je aanbiedt. De godsdienstige wereld of de religieuze wereld, dat maakt mij niet zoveel uit. Of de seculiere wereld. Waar richt je je op? Alles hoe schoon ook. Het zal eenmaal vergaan. Maar wat is dan onzichtbaar? Nou, dat zijn de beloften, de profetieën van God. Oh ja, zeker, ze staan op papier. Maar soms zie je er nog niks van in deze wereld. Waar blijft de dag van zijn komst? Ik zie er nog zo weinig van. Maar we blijven staan op het woord van God. Want dat zal geen duimbreed wijken. Dat is het. Ik richt me op het onzichtbare. En omdat het onzichtbaar is, is het niet minder waar, toch? Radiogolf, heeft u die wel eens gezien? Daar durf je niet op te antwoorden, hè? Maar die heb je niet gezien. Toch heb je de radio wel aangehad en de muziek gehoord. Iets wat onzichtbaar is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Zo denkt de wetenschap. Maar ik richt me op het onzichtbare en ik weet dat God alles zal gaan vervullen tot in de punt en de komma. En ik stimuleer mezelf. Ik prikkel mezelf. Maar ik geef mezelf soms ook wel eens even een stoot. Richt je op de onzichtbare dingen. Dat wat in Christus nog in het verschiet ligt. Daar zien we naar uit. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En daar richt ik me op. En heel de wereld trekt me daar vandaan. En die wil dat ik mijn blik ergens anders op richt. Maar dan laat ik mijn innerlijke overtuiging roven. Is mooi toch dit? Zo eenvoudig. Mag ik vragen, waar kijk je naar? Waar richt je op? Waar richt u zich op? Zo belangrijk. Ziende op Jezus, de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Broeders, zusters, willen we volhouden, dan moet, luister goed, willen we volhouden, dan moet de onzichtbare wereld reëel, de onzichtbare wereld reëler zijn voor ons dan de zichtbare. De onzichtbare dingen zijn eeuwig. Gods belofte in Christus Jezus zijn ja en amen. En dan zal, als we zo de Bijbel lezen en ons zo focussen, dan zal de Bijbel zo reëel voor je worden, dat niets in deze wereld je kan verleiden tot enige ontrouw aan Jezus Christus. Als die onzichtbare wereld zo werkelijk voor je wordt en steeds meer werkelijkheid, dan zou je niet verleid worden tot enige ontrouw. Nou, de laatste sleutel. En daar sluiten we mee af. Johannes 8. Ik ga ze straks bij de deur allemaal over horen, dus dan weet u dat. De laatste sleutel. Johannes 8. Dat is zo'n belangrijke waarheid. Er staat in vers 30, laten we daar maar van nalezen. De woorden van de Heer Jezus. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is de derde sleutel. Het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Maak een wilsbesluit om bij de Heere te blijven. Richt je op de onzichtbare dingen, die zijn eeuwig. Die zijn goddelijk. En het derde, om met de woorden van Paulus te spreken, Romeinen 12. Word vernield in je denken, in je gemoed. Want zoals je denkt, zo ga je leven. Hoe wordt mijn denken vernield? Door bij de waarheid te leven. En door in het woord te zijn. Zo belangrijk vandaag. Wees in het woord. Zoals Jeremia, toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Dat. Prachtig beeld. Dat je zo het woord ook vanavond tot je neemt. En dat je niet naar huis gaat, nou het was mooi of het was minder mooi. Maar dat je er zelf van de week weer mee aan de slag gaat. Dat je voor jezelf wat er gaat uitwerken. Dat je het overdenkt en mediteert. Dat je er binnen mee bezig bent. Kijk, dan krijgt het wortel in je leven. En dan draag je ook, dan draagt het ook vruchten in je leven. De waarheid is zo belangrijk. Die maak je vrij. Soms dan kunnen mensen zoveel roepen om je heen. Binnen en buiten de gemeente. Maar wat is het heerlijk. Om gewoon eenvoudig met je Bijbeltje te gaan zitten. En dat te gaan lezen in het geloof. God spreekt nu tot me. Even los van al die boeken die zijn geschreven. God spreekt nu tot me. Heerlijk. En hij verlicht me door de Heilige Geest. Hij zou me leiden in de waarheid. Dat heeft hij beloofd. Is toch heerlijk? Dan kan je in eenvoudigheid je weggaan. En dan zal de waarheid je vrijmaken. Ik begon met Billy Graham. Ik zal met hem afsluiten. Hij heeft het volgende gezegd. Het is niet goed om verkeerde gedachten te weren. Ze moeten ook vervangen worden door goede Bijbelse gedachten. Gedachten gevormd door het woord van God. Door gebed en aanbidding. En door de omgang met medebroeders en zusters. Nou, ik
heb vanavond iets gedeeld over dat juweel van een getuigenis. Dat was het eerste. Ik heb iets gezegd over de donkere achtergrond. Waar is deze godsman doorheen gegaan? Het zwarte fluweel. Ik heb je 3 sleutels gegeven. Waardoor het getuigenis van Paulus uw en jouw getuigenis kan zijn. Vandaag en morgen. En op de dag mogelijk van je sterven. En ik wil hiermee eindigen. Apostel Paulus. Hij is overleden. Hij is gestorven. Timotheus. Hij is gestorven. Billy Graham. Hij is gestorven. Maar de God van deze mannen. Die leeft nog. En waar de Heer naar verlangt in 2018. Is dit. Een nieuwe generatie die op gaat staan. In de kracht en in de geest, heb ik de vorige keer iets over gezegd, van Elia. Die voor hem uit zal gaan. Mensen, mannen en vrouwen met het getuigenis van Paulus op hun hart en op hun lippen. Die van hun hart geen moord kan maken. Oh jazeker, ik kan een boek schrijven waar ik doorheen ben gegaan. Maar God was groter dan al die omstandigheden. En dan al die personen. En ik wil je aanmoedigen en aansporen. Omdat het mogelijk is het geloof vast te houden. De innerlijke overtuiging, ondanks alles en iedereen. Zegt Paulus, heb ik het behouden? Heb ik het bewaakt? Heb ik het bewaard? Geloof, broeders en zusters, jongelui. Het is een gevecht. En je kunt het gevecht niet ontlopen, maar overwinning is mogelijk. In hem, door hem. In wie we meer dan overwinnaar zijn. En de prijs, de beloning, er komt nog een dag van beloning, ga ik vanavond niet op in. Die ligt nog in het verschiet. De krans van de gerechtigheid. Daar wil ik je mee stimuleren en prikkelen. Dat heeft een Nederlander soms nodig. Dat ligt nog in het verschiet. En weet u, bij die prijs ligt de nadruk niet op snelheid. Maar weet u waarop? Op trouw en op betrouwbaarheid. Bent u dat? Ben jij dat? Betrouwbaar. Trouw tot het einde toe. En daarom laat je vanavond aansporen. En bemoedigen door dit juweel van een getuigenis. En dat tegen de donkere achtergrond van het zwarte fluweel van Paulus' leven. En wees bemoedigd na vanavond. Wat u ook meemaakt, waar u ook doorheen gaat, in wie u ook teleurgesteld bent. De God die wij dienen, staat boven alles en iedereen. En hij zegt, mijn kracht wordt ook in 2018 onderweg naar het einde volbracht in zwakheid. Mijn kracht manifesteert zich juist in krachteloze mensen. En door hen die niet zijn geworden en alles van hem verwachten, kan God ook in 2018 een machtig werk gaan doen. De Heer zegene jullie met het getuigenis en het leven van deze godsman, de apostel Paulus. Amen.